Goedemorgen. Ik wil beginnen om mijn grote dankbaarheid uit te spreken naar iedereen die mij is voorgegaan. En in het bijzonder mijn eerste leraar, Nico Tiedeman. Mijn tweede leraar, Frank de Waade. En mijn laatste leraar, Ton Lathouwers. En Frank vroeg mij dinsdagavond of ik een tijdshow wilde geven. En daar moest ik even een nachtje over slapen. En die heb ik natuurlijk heel graag, die uitnodiging aanvaard. Dank je wel daarvoor. Ik moest ook vanmorgen denken aan Ton. En het was de gewoonte dat we tijdens de Sessions om 10:30 na de koffiepauze dat Ton een tijdje hield. En ik ging altijd, het was een vast ritueel, ik ging altijd naar zijn kamer mee. En dan bespraken we even wat hij zou bespreken, wat de thema's waren in de tijdshow. En dan gingen we samen naar beneden, meestal arm in arm, stapten we naar beneden. En heel regelmatig kwam het voor dat Ton zei, oh Elsbeth, ik vind dit moment het moeilijkste moment wat er is. En zeg ik de dingen die, waar mensen iets aan hebben. En dat kwam heel regelmatig voor. En dan vertelde hij er ook bij dat hij een oude professor, ja van Ton, ja, die het allemaal uit zijn mouw schudde, bij wijze van spreken. Maar dan een oude professor had hem gezegd, Ton, als dat er niet meer is, dan leeft het niet. Het leeft in jou. En dat maakt dat daar niets mee doen. Laat het voor wat het is, maar ik heb het zo vaak gehoord. Maar mij helpt het ook eerlijk gezegd, die woorden van de oude professor. Doe er niet iets mee. En laat het, laat je hart spreken. En ik ga het vandaag, ik ga het over de beoefening hebben. Frank wilde heel graag weten of het aansloot, maar ik denk wel dat het aansluit. Dat weet ik wel zeker, want ik moest eerlijk gezegd ook, ik kwam ook tot het besef dat ik ook niet zo goed wist meer wat nou het thema van deze week was. Maar ik denk nu, niet weten. Was dat het thema? Ja, precies. Nou, dan zit ik goed. Ik ga het over meditatie hebben. En meditatie is alleen maar zitten. Zitten is een samenspel van lichaam en geest. De ademhaling verbindt het lichaam en geest. En we stemmen ons lichaam als een instrument waarin onze geest kan rusten. En we zitten met steeds minder ik. Steeds minder ik. En op het kussen brengen we onze ware natuur tot uitdrukking. En het lijkt heel simpel, en dat is het ook. Het is heel simpel, maar we zitten toch heel vaak op een dwaalspoor. En dat was al in de tijd van de grote Rinzai. Rinzai is dat in het Japans. Langzamer?
Ja, de vertalers. Ik ga het eens naar.
In de tijd van Lin Chi worstelden de monniken ook al met de beoefening. En hij zei, Chan-studenten hebben niet genoeg geloof in zichzelf. En als je de weg wilt volgen, dan moet je allereerst geloof hebben in je ware zelf. In plaats van op zoek te gaan naar iets buiten jezelf. Hij is ook bekend geworden over zijn ruwe taal in de zin van kaalkoppen die draven maar in het rond. En ze draven maar op zoek naar van alles terwijl het er al is. Het is er al. Alles is er. Niets ontbreekt. Het is een en al trilling van leven. En toch heeft het geen wortel en stam. En hoe meer je zoekt, des te verder is het van je weg. Maar zoek je het niet, dan staat het recht voor je neus. En dan hoor je de mysterievolle klanken altijd in je oren. Niet iets doen, alleen maar zitten. En meditatie is een oefening van de geest. Maar hoe doe je dat? En Frank zei er gisteren ook iets over. En de Fuka Hazenji, daar heb ik ook in lopen zoeken van, oh, daar staat het in, maar daar staat het niet in. Je blijft twijfelen, wat is dat nou, dat zitten? Ik heb precies met hetzelfde gezeten, van waar is dat? Waar wordt er iets over gezegd? En dat, daar heb je eigenlijk, zoek je naar concrete dingen en die zijn er bijna niet. In de meditatie maken we contact met de zijnsgrond van ons bestaan. En wat we op het kussen doen, is vele malen groter dan ik. En we zitten in het besef dat we ten diepste met elkaar verbonden zijn. En we zitten met en voor de gehele werkelijkheid. En binnen de Chan-traditie is er een Avatamsaka-sutra die dat heel helder verwoordt. En ik wil daar de eerste en de laatste strofe van voorlezen. De Avatamsaka-sutra of de Bloemenkans-sutra. Ja, dat is een hele belangrijke sutra. Het grote mededogen is de essentie van de meditatie. Het is haar lichaam, haar bron en haar middel om zich in heel het universum te verspreiden. En zonder dit grote hart van liefde en mededogen is de meditatie, hoe verheven die in andere opzichten ook mag zijn, van geen enkele waarde. En de laatste alinea is: hier is de plaats van hen die zittend in meditatie zichzelf tot uitdrukking brengen en wel op alle wegen van het bestaan. En diep geworteld in de meditatie zijn zij tegelijk totaal betrokken bij het helpen van alle wezens, rakend aan de grond der dingen, in eerbied voor allen die reeds ontwaakt zijn. Wat wij hier doen, het lijkt alsof we hier ons afzonderen, maar dat in wezen doen we dat niet, omdat wij met de gehele wereld, het universum, steeds verbonden zijn. Wij zitten hier, maar we zitten ook voor onszelf, maar vooral ook voor de ander. Want als je voor al het andere zit, dan zit je, daar hoor je bij. Dan ben je ook voor je. Dus dat is eigenlijk de kern van de beoefening, van de Chan-beoefening. Zoals die in onze traditie geldt. En om die onderlinge eenheid en verbondenheid directer te kunnen ervaren, maken we gebruik van koans. En in de Tang-dynastie is er een periode geweest in de geschiedenis van de Chinese Chan dat de zenmeesters enorm creatief waren. Er was een explosie van creativiteit. En ze waren op zoek naar een betere manier om leerlingen tot verlichting te kunnen brengen. En verlichting, wat is verlichting? Ja, je kunt dat eigenlijk heel, heel simpel samenvatten. Het ego valt weg. Ego valt weg en je valt samen met de hele werkelijkheid. Heel simpel. Geen ego. We zijn verlicht, zou je kunnen zeggen. Die Koan-methode die heeft zich heel geleidelijk aan ontwikkeld. Ik maakte me een voorstelling van. En het begon namelijk, denk ik, met het optekenen van mondo's die zenmeesters hadden met hun leerlingen. En dan vooral de mondo's die de leerlingen tot grote verlichting brachten, groot inzicht. En die werden allemaal opgetekend. En dat resulteerde uiteindelijk rond 1100 in die twee grote bekende boeken van de Mumonkan en de Biyunu. En Chan onderscheidde zich natuurlijk van andere vormen van boeddhisme door de nadruk op de transmissie van hart tot hart. En die was taaloverstijgend en toch gebruikten we heel veel teksten. En ik vind het heel mooi hoe Beata Grande daar iets over zegt. Zij heeft Daughters of Emptiness geschreven. Dat is een boek met gedichten van Biyulu, de verhalen van de blauwe rots. Het boek Daughters of Emptiness met gedichten van zenmeesters en nonnen, van vrouwen. En zij zegt, taal, in het bijzonder poëzie, werd als een instrument gebruikt om leerlingen uit hun rationele gewoontepatronen te halen. En tegelijk lieten die teksten ook de diepgang en de authenticiteit van de eigen realisatie zien. En ze legt daar ook een link met de Koan-traditie die eigenlijk meer door mannen is ontstaan. Maar zij legt voornamelijk ook die link met die gedichten ook van vrouwen. En ze waren dus niet zozeer om te bestuderen, maar ze waren vooral om erop te mediteren. En met de bedoeling om die ervaring van ultieme non-dualiteit te kunnen ervaren. En dan schrijft zij, inclusief die van mannelijk en vrouwelijk. En ik zou daar een hele tijdje over kunnen houden. Want daar zijn een heel paar mooie teksten over. Over het ontstijgen ook van het vrouwelijke en het mannelijke. Maar dat komt, die ga ik in november houden. Onmogelijke vragen, koans, die kun je niet met je gewone verstand oplossen. En een voorbeeld van een onmogelijke vraag is, wie ben ik? En met die vraag ga je zitten op je kussen. En de enige mogelijkheid om die vraag op te lossen is één te worden met die vraag. En een koan kun je niet met je gewone denken oplossen, maar alleen via je intuïtieve hartgeest, je intuïtieve wijsheid, die hier gecentreerd is. Stan had het daarover. Ik heb daar eigenlijk een heel leuke en mooie anekdote over. Er was een Siska Mattes heeft een boekje geschreven over haar jaren in het klooster in Japan, bij Harada Roshi. En Harada kwam op een gegeven moment in de zendo en hij ging op het platform zitten. En hij keek iedereen aan. En hij keek nog eens iedereen aan. Dit is het allerbelangrijkste. En dit was mijn tijdje. En hij verliet de zendo. Hij verliet de zendo. Ja. Toen ik dit in stijl een keer vertelde, toen dacht iedereen dat de tijdshow voorbij was. Dat was heel erg leuk. He, in het onderhoud met je leraar geef je de oplossing, he, van de koan. He, je kunt het niet met het gewone denken oplossen. Dus je gaat maar naar die leraar en die weegt het antwoord. En soms ligt hij wat toe of geeft wat aanwijzingen, he, om je niet helemaal te ontmoedigen of een beetje op weg te helpen. En dan ga je weer terug. En dat is mij ook overkomen. Ik zal er iets over vertellen. Vooral om aan te geven wat er op het kussen kan gebeuren als je met een onmogelijke vraag zit. Ik heb 3 jaar met een koan geworsteld. En het was een lijdensweg. Want mensen denken vaak dat wij hier als een boeddha op een kussen zitten. En zo ziet het eruit. Het ziet er zo uit. En we zijn ook boeddha's op het kussen. We zijn boeddha's op het kussen. We brengen onze boeddha-natuur tot uitdrukking. Maar wat er zich daadwerkelijk in de geest van al die boeddha's afspeelt, dat weten we niet. We zien het niet aan de buitenkant. Maar niemand ontkomt eraan dat wij het kussen op het kussen oog in oog met de vragen van leven, dood staan. We zitten allemaal op het kussen te ploeteren. We onderzoeken de geest en we komen onszelf daar echt tegen. En dat kan heel confronterend zijn. Als je wat langer op het kussen zit, dan wordt het inderdaad rustiger. Dat kan ik inmiddels wel zeggen. Ik ga er iets over vertellen. Het eerste half jaar werkte ik met een enorme inzet aan de koan. En het antwoord bleef nee. Ik weet zelfs dat ik buiten de doksan gewoon naar Frank toe liep. Oh, ik vergeet. Het gaat over jou natuurlijk. En met jou. Sorry. Ja. Tussendoor zelfs, Frank, ik weet het. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ik was er zo mee bezig. Enfin, de koan luidde in mijn woorden. Je ligt onder de grond in een kist onder een zware steen. Wat doe je? Wat doe je? En jaren later zag ik de overeenkomst met de koan van Hisamatsu. Maar dat wist ik toen nog niet. En ik vertel daar straks iets meer over. En in de jaren die volgden, passeerde het hele palet aan gevoelens de revue. Grote angst. Enorme angst. Irritatie. Woede. Kwellingen. En op een gegeven moment zelfs een enorme verontwaardiging naar de leraar. Met slapeloze nachten. Hoe had hij mij die koan kunnen geven? Ik leefde met de dood en de dood zat me op de hielen. Ik voelde een enorme weerstand, wanhoop en vertwijfeling. En dan met zo'n koan aankomen. En er kwam een moment dat ik zelfs weigerde om nog met mijn leraar aan de koan te werken. Ik wilde het niet meer. En dat duurde meer dan een half jaar. Ik denk wel langer. En het kwam zelfs zover dat ik de koan teruggaf. En mijn leraar zei, ga door. Maar ik wilde de koan niet meer. En ik dacht er zo van af te zijn. Ik wilde niet meer voor gek staan. Hè, want dat soort gevoelens passeren ook de revue. En bovendien, je bent toch geen masochist? Maar koans over leven dood gaan over de diepste essentie van je bestaan. Ze kleven aan je. En het is onmogelijk om ze nog los te laten. Want ze laten jou niet meer los. En ze gaan een relatie met je aan. Of je wilt of niet. Het gaat over je leven, kortom. En uiteindelijk, toen er tijdens een sashin de gelegenheid was tot Koan Daizan en iedereen al vertrokken was uit die zendo, iedereen was al weg, op weg naar de Doksan-kamer, liepen mijn benen als vanzelf ook die richting uit. En als laatste sloot ik aan in de rij en ik vroeg de leraar de koan terug te willen geven. En de volgende dag loste de koan op in 100.000 stukken, als een sterrenregen in nieuwjaarsnacht. En dagenlang liep ik volkomen bevrijd rond in een roes van diepe vreugde. Het heeft een diepe uitwerking op mijn leven en mijn beoefening gehad. En niet iedere koan heeft zo'n explosieve uitwerking. Want er zijn koans in soorten en maten, van allerlei gradaties. En een uitwerking zoals hierboven, wat ik net heb verteld, dat kan alleen als een koan van wezenlijke betekenis is voor jouw leven. Bij een koan die iets bij je triggert en raakt en oprakelt en wakker maakt. Maar je moet wel de moed hebben om door te gaan, want ik was ook bijna afgehaakt. Ik wilde het niet meer, ik dacht zoek het maar uit, ik ga mijn eigen weg wel. Maar steeds zei een stemmetje in mij, doorgaan, doorgaan, je gaat door. En hoe, dat wist ik niet, maar ik denk je gaat door. Want als de twijfel namelijk steeds dieper werkt en je op een gegeven moment echt helemaal op een muur stoot en je kunt geen kant meer op, dan kan er iets opengaan. En dat is de koan van Hisamatsu. Dat is de koan van Hisamatsu die ook vanuit zijn eigen ervaring is ontstaan. Als niets helpt, wat doe jij? En dat is de fundamentele koan voor hem. Want die koan die drukt de wezenlijke uitdaging uit van iedere koan. Namelijk dat je totaal in een hoek wordt gedreven van niet weten. Het niet meer weten. En daar ligt de grote bevrijding. Als ik er nou op terugkijk, dan zie je op een gegeven moment dat je volkomen uit je comfortzone wordt geslingerd. En je gaat je steeds ongemakkelijker voelen. En je loopt vast. En je raakt geïrriteerd en gefrustreerd. Omdat je gewone denken je niet helpt. En het enige wat je wilt is die onmogelijke vraag oplossen. En je gaat je dom voelen. En dat het je niet lukt zo'n simpele vraag op te lossen. Je hebt het gevoel af te gaan. En dat willen we niet. Het is heel verwarrend. Want we zijn zo gewend om op vragen op te lossen met ons gewone denken. We zijn toch slimme mensen. En dan moeten we de oplossing ook tonen. En dat vraagt ook overgave. Het kan ook zo ver gaan dat het beeld van meditatie volkomen begint te wankelen. En de vraag gaat ook door je hoofd van wat doe ik in godsnaam op het kussen om me vrijwillig te laten kwellen. En toch ga je door, want die vraag moet en zal ik oplossen. Blijf doorgaan. En blijf doorgaan. Er is een heel mooie kleine tekst die dat heel treffend verwoordt. Als je blijft zitten op een 100 meter hoge paal, ben je nog steeds gebonden aan de illusies van alle dingen. Maar als je de top van een paal maar één stap verder gaat, vult je lichaam het hele universum. één met alle dingen. En iedere vorm van meditatie of werken met koans doet iets met ons. Wat? Dat weten we niet, maar het werkt. Het werkt. Als een ploeg die de aarde omwoelt. Dat zegt Elisabeth Dinnissen, is ook een van de mensen die transmissie heeft gekregen van Tom. En het kan zelfs dieper reiken, waardoor de kleine geest, het zijn woorden van Suzuki, kleine geest samenvalt met de grote geest. En we één worden. Wij zijn die grote geest. Maar we zitten vaak in onze kleine gevangenisjes van de kleine geest. En wij zijn die openheid. En we kunnen ermee samenvallen en er één mee worden. Eén mee zijn. Een onmogelijke vraag, dat kan natuurlijk ook een gebeurtenis in je leven zijn. Die kan soortgelijke gevoelens die ik net ook beschreef, kan die opwekken. Dat zijn gebeurtenissen in je leven die je volkomen onderuit schoffelen. En je leven volkomen op zijn kop zetten. En zo'n koan, die sluit echt aan bij de opvattingen van Hisamatsu. Hij had kritiek op de bestaande koan-studie, maar deze is feitelijk een hele makkelijke. En ik denk ook heel vaak, je leven is je koan. Je leven, iedere gebeurtenis in je leven kun je als een koan benaderen. En dan sta je heel anders naar, zeg maar, die gebeurtenissen toe. Omdat je ze ziet als een onmogelijke vraag. Niet als een probleem. Dat is een probleem, oh, dat wil ik niet. Het is een onmogelijke vraag die het leven mij nu stelt. Wat doe ik? En dat kan met hele kleine ruzies in je relatie zijn. Maar dat kan ook met existentiële gebeurtenissen zijn. Gebruik dat, want dat is heel effectief in je beoefening. Ik zal een beetje doorgaan. Ik even kijken. En die beoefening. We zitten hier op het kussen, maar het is ook zo belangrijk om die beoefening mee in je dagelijkse leven te nemen. Om daar die beoefening te doen. Te voortdurend. Je kunt dat, is zo makkelijk. Je kunt dat in allerlei situaties doen. En een 1 minuten meditatie kan daar ook heel erg behulpzaam in zijn. Van waar je ook staat. Kan zelfs in de auto of waar dan ook. Die even naar binnen gaan. En weer gronden. En weten waar je bent en wat je doet. Als we goed voor onze binnenwereld zorgen. Dus regelmatig naar binnen gaan, dan groeit er iets. Er groeit iets waar jij nu bent. Op die plek. Er is iets werkzaam in ons. Als we met aandacht naar binnen keren. Op de plaats waar jij nu staat als mens. Op het moment is dat psychologisch gezien de plek waar jij staat. En het is jouw oefenplek. Het is jouw oefenplek. En het is jouw werkelijkheid die zich hier en nu aan je voordoet. En je moet er niet van weglopen, zegt Boeber. Want daar moeten we het juist zoeken. Daar is de schat. Daar kunnen we onze ware natuur laten oplichten. En ik wil iets vertellen over Tommy. Ik ken Tommy dit voorjaar 10 jaar. En Tommy leerde ik kennen tijdens een stage die ik voor een studie die ik na mijn pensioen ben begonnen, religiewetenschappen, die ik heb gedaan en een stage liep ik daarvoor en heb ik in de gevangenis gewerkt, anderhalf jaar. Maar ik heb ook als vrijwilliger in het verpleeghuis, in het verzorgingshuis gewerkt. En ik heb daar werkelijk spectaculaire dingen meegemaakt, ook in de gevangenis. Maar ook met onze vriend Tommy. En daar wil ik, wil ik iets over vertellen. Ik ging bij hem langs dus dit jaar om te vieren met allerlei lekkere dingen en zo. Hij is 53 nu en hij woont sinds 14 jaar in een verpleeghuis. En toen hij 39 was, kreeg hij een hersenbloeding. Hij was kok, had een vrouw en twee mooie, jonge, puberkinderen. Hun foto's stonden op zijn kamer. En opeens was alles anders. Hij is halfzijdig verlamd en heeft moeite met spreken. Toen ik hem leerde kennen, was hij opstandig en woedend op iedereen, op zichzelf en op de hele wereld. Hij kon het niet verdragen hoe hij was veranderd van een mooie man in de kracht van zijn leven in een hulpbehoevende patiënt in een rolstoel. En hij bleef voornamelijk op zijn kamer. Hij wilde geen mensen zien, maar hij wilde ook niet dat mensen hem konden zien. En bij toeval kwam ik hem tegen in de gang van zijn kamer, waar hij in zijn rolstoel naar buiten zat te kijken naar jongens die op een veldje een partijtje voetbal speelden. En ik sprak hem toen aan. Het was in 2015. Toen ik die stage liep. Wekelijks ging ik bij hem langs. Ik las verhalen voor en ik leerde hem mediteren. En corona, dat veranderde compleet alles. Mijn contract met de gevangenis liep af. Ik mocht daar niet meer als vrijwilliger komen. Ik mocht ook niet meer in het verzorgingshuis als vrijwilliger komen. Ongeveer de helft van het aantal bewoners is overleden aan corona. Dus het was een verschrikkelijke tijd. Maar ik ben in die tijd begonnen met Tommy wekelijks, en soms wel twee wekelijks in die tijd, via de Zoom een gesprek te hebben. In mei ging ik dus, zoals ik zei, op bezoek bij Tommy in Rotterdam om ons 10-jarig verbond te vieren. En in die 10 jaar heb ik hem zien veranderen van een opvliegende man die zijn verdriet in woede tot uitdrukking bracht naar zichzelf en zijn omgeving. En sinds een aantal jaren wil iedereen met hem omgaan, gaat iedereen naar hem toe. Hij probeert het beste uit zijn leven te halen. Hij is een heel godsvruchtig moslim. En we wisselen daarover uit. En de meditatie noemen we ademhalingsoefeningen. Van de imam, die hij zelden ziet, mag hij niet mediteren. Dat kan niet. En tijdens iedere ontmoeting lees ik voor uit het boek Een parel voor iedere dag. Dat is een uitgave van de abdij Averboden. En dat is voor iedere dag, 365 verhalen staan daarin. Joodse, islamitische, boeddhistische, hindoeïstische, christelijke. We hebben er altijd gesprekken over. Het is altijd een aanleiding om erover te praten. En dan ook weer dat te vergelijken, te kijken van hoe zit het dan in de islam. En dat zijn prachtige gesprekken. En al 10 jaar doen we dat uit hetzelfde boek en het is altijd nieuw. En het heeft jaren geduurd voordat hij kon accepteren wat hem was overkomen. Hij schreeuwde het soms uit. En de laatste 5 jaar is die kentering gekomen. Echt een transformatie. Hij rijdt zelfs tegenwoordig in zijn scootmobiel in Hartje, Rotterdam. En zijn kinderen, zijn dochter, zijn kleinkinderen zijn dol op hem. Hij is veranderd in een heel beminnelijke man, met compassie voor iedereen om zich heen. Hij is een feest, zou ik bijna zeggen, voor de verzorging die hem helpen. En toen ik hem er vroeg laatst, toen vertelde hij me dat hij iedere avond zijn ademhalingsoefeningen doet. Iedere avond. Er is een schat, zegt Martin Bobbe. Er is iets wat maar op één enkele plaats ter wereld te vinden is. En het is een grote schat. En de plaats waar deze schat te vinden is, is de plaats waar jij nu staat. En we vinden dat bij de Joodse filosoof Buber, maar ook in de spiritualiteit van Zen. Appreciate your life, hè, zegt Taizan Meizumi. Waardeer het leven dat je is gegeven als een geschenk. Hoe het ook is, aanvaard het hoe het is. Waardeer het leven dat je hebt. En hij bedoelt dat wat er ook gebeurt, neem het zoals het is. Neem het zoals het komt. Geen voorkeur en geen afkeer. Ga staan op de plaats waar geen plaats is. En spreek je talenten aan die je bij je geboorte hebt meegekregen. Want je geest is sterk. Geest kan alles aan. Want je krijgt kracht naar kruis, zei mijn moeder altijd. Kracht naar kruis. Aanvaard wat er op je pad komt. Leg je neer bij wat zich aandient of aanvaard. En dat is niet de bedoeling dat je dat passief doet, maar actief. Dit is nu waar ik sta. Dit overkomt mij nu. Wat doe ik? Wat doe ik? Zie het als een opdracht die het leven jou wil leren. Zie het als een opdracht. Dat is waarom we hier zijn. Daar gaat het om. Daar gaat het om. En als je dat daartoe... Dat is alles maar oefenen hoor. Oefenen, oefenen, oefenen. Je blijft dat oefenen, oefenen, oefenen. Ja, want het wordt je niet... Het is soms genade wat je in één keer overkomt, waardoor je het gevoel hebt gedragen te worden. Maar het is ook heel veel oefenen, beoefenen. En wat er namelijk kan gebeuren dan, dat is je hele leven op een gegeven moment daarvan doordezemd raakt. Die scheidslijn dan tussen binnen- en buitenkant, die wordt vloeibaarder. En mij helpen altijd zinnetjes, ook als het moeilijk is, want ook Roshis en Senseis en hebben het ook zwaar in het leven regelmatig. Door verraad, door verlies, door noem maar op. Maar mij helpt altijd de zinnetjes. Alles is er, niets ontbreekt. Niets ontbreekt, alles is er. Of ook een ander zinnetje. Iedere dag is een goede dag. Iedere dag is een goede dag. Hoe die er ook uitziet. En voor mij is het, en dat is ook in alle demo's, roepen we de hulp van Kuan Yin. Roepen om hulp. Durf te roepen om hulp. En dat was de kern van de oplossing van mijn koan. Durf te roepen om hulp. Durf te zijn wie je ten diepste bent. En word wie je ten diepste bent. En geloof daarin en heb er vertrouwen in. Vertrouwen. Bij mij hangt een hele grote kalligrafie. Vertrouwen, groot vertrouwen, groot hartsvertrouwen. En dat heeft mij ook vaak door zeg maar moeilijke tijden heen gebracht. Even kijken. Oh ja. Ik dank jullie wel.
Te vermijden, hoe grenzeloos de werkelijkheid. ik beloof haar te zien. Hoe eindeloos de weg van ontwaken ook is, ik beloof hem ten einde te gaan. Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze allen te verdwijnen. Hoe pijnloos de oorzaak van lijden ook is, ik beloof haar geheel te verwijderen. Hoe grenzeloos de werkelijkheid ook is, ik beloof haar te zien. Hoe eindeloos de weg van ontwaken ook is, ik beloof hem ten einde te gaan. Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze allen te bevrijden. Hoe eindeloos de oorzaak van lijden ook is, ik beloof haar geen.